Gemeente, hier in de kerk en alle die thuis met ons zijn verbonden, hartelijk welkom in deze eredienst. Een bijzonder welkom aan Peter en Margreet en hun kinderen. Na een tijd weg geweest te zijn voor jullie opleiding en toerusting, nu weer hier in de kerk met het oog op jullie uitzending. Ook jullie familie, vrienden, gasten en medewerkers van de uitzendende organisatie, hartelijk welkom. Voor de mensen thuis, de daadwerkelijke uitzending zal plaatsvinden aan het einde van de dienst, nadat dominee Mulder de zegen heeft uitgesproken. Dat gedeelte zal helaas niet via de livestream te volgen zijn. Dan nog enkele praktische mededelingen. De genodigde gasten zijn direct na de kerkdienst boven welkom om mee te eten en afscheid te nemen. Na afloop van de dienst, nadat de kerkraad eerst even in de consistorie geweest is voor het consistoriegebed, kunt u Peter en Margreet hier voor de kansel de hand schudden. Verder nog, indien u hun werk financieel wilt ondersteunen, dan kunt u gebruik maken van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. En dan noem ik eigenlijk al een collectevorm. Er zijn ook collecten tijdens de dienst. Twee voorafgaand aan de prediking, die zijn bestemd voor allereerst voor diaconie, ten bate van de landelijke afdracht. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de wijkkerk. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Als inleiding op deze dienst zingen we Psalm 63, vers 4. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten en wat er verder volgt. De kerkraad wenst u allen Gods zegen in deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft, die nooit laat varen. Eén werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 147, het eerste vers. Een psalm die zingt van de gunst van God. De Heere die erop uit is om zijn volk bijeen te brengen, te redden. Allereerst Israël, wij mogen het met Israël meezingen. Het eerste vers van Psalm 147. We doen ook vanmiddag in dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is naar de hemel. Nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Zij is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we voordat we vanmiddag samen de schriften openen, ons voor de Heer verootmoedigen en hem bidden om zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u dat we ook vanmiddag hier samen mogen zijn. Dat we vanmorgen woord en sacrament uit uw hand en uit uw hart ontvangen hebben. En dat we vanmiddag daarbij stilgezet worden, Heere, dat uw hart groter is dan de gemeente. Dat u die God bent, Heere, die de wereld lief hebt. En zo lief gehad hebt dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Heere, en wij bidden dat u ons overweldigt met die liefde van u, die opzoekende liefde, waarmee u onze harten wilt inwinnen en overwinnen om te knielen voor u, Heere Jezus Christus, bij uw kruis en om te leren leven van uw verdiensten, uw genade, uw bloed, uw wonden, uw gerechtigheid alleen. Heere, dank u wel daarvoor. En wij bidden, Heere, dat u ons vanmiddag daarin zegent als wij de schriften openen. Als we de familie Goedbloed uitzenden om in uw naam, Heere, en in de dienst van het evangelie te gaan. Heere, laat het hen bemoedigen, opbouwen, maar niet alleen hen. Heere, maar dat we als gemeente mogen leren hoe u ons ziet, hoe u ons plaatst in deze wereld, wat het betekent om uw naam te dragen, Heere Jezus Christus, en van uw woord en evangelie te weten. Heere, wij danken u dat u ons dat woord hebt toevertrouwd. En Heere, geef dat er niemand van ons aan die genade van u voorbij leeft. U bent het die ons uw vriendschap biedt. Heere, leer ons daarvan te leven, van dat wonder, van die genade. Leer het ons ook, Heere, om dat niet voor onszelf te houden, maar uit te delen. We danken u voor die vele plekken waarop het al gebeurt in de gemeente en in de stad. Geef uw zegen daarover, Heere. Soms groot, soms heel klein. Heel bescheiden. Maar u hebt beloofd, Heere, dat uw woord niet leeg tot u terugkeert, maar doet wat u behaagt. Heer, in dat vertrouwen zijn we hier vanavond samengekomen. In dat vertrouwen zien wij op u. Heer, wij danken dat u hier uw gemeente hebt. Dat we hier het woord ontvangen. We bidden, Heere, voor elkaar. U kent ons. We bidden voor onze jongeren. Dank u wel, Heere, voor de ontmoeting die u ook vanmorgen hebt gegeven in Rafidim. Heere, wat is dat een wonder van uw genade als het even raakt. Dank daarvoor, Heere. En we bidden om uw zegen voor onze jongeren. En vooral daarom, Heere, dat zij niet alleen hier zijn en bij ons horen, Heere, maar dat ze vooral bij u horen en van u zijn. En dat ook weten en belijden. O Heere, raak hun harten aan. En waar u dat gedaan hebt, Heere, verdiep het. We bidden, Heere, voor onze jongeren. Laat het ook voor hen bemoedigend zijn vanmiddag. Dat u een God bent, Heere, niet van vroeger. Maar dat u een God bent die roept, die uitzendt en die het vuur van het evangelie laat branden in harten. Heere, wij bidden ook voor de evangeliedienst in ons eigen land. In de kerk waarin u ons geplaatst hebt. Heere, zegen alle die zich voorbereiden op de dienst van het evangelie, van uw woord. En roep ook velen uit het midden van onze gemeente en andere gemeenten, Heere, om hun leven daaraan te geven. En niet alleen hier, Heere, maar tot aan het eind van de aarde. Open onze ogen, Heere, opdat wij deze wereld zien zoals u ze ziet. En leen ons uw ogen, Heere Jezus, opdat wij de mensen zien zoals u ze gezien hebt en nog ziet. Heer, opdat we bewogen zullen zijn. U die met tranen in uw ogen voor Jeruzalem gestaan hebt en uw liefde hebt uitgesproken. Hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen. O Heer, laat van ons niet gezegd hoeven te worden dat wij het niet hebben gewild. Heer, daarom bidden we om uw Heilige Geest dat u erbij bent, dat u ons leidt, dat u ons zegent. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, in deze dienst openen we de schrift op twee plaatsen. Allereerst in Jeremia 29. En dat is een gedeelte waarin het gaat over Israël die in ballingschap is en dan zegt de Heer hoe ze daar hebben te leven. Hoe ze hun plek mogen innemen. Ze zijn balling, maar ze zijn ook burger. De tweede lezing vindt u in Matteüs 10, vers 1 tot en met 20. En daar horen we van de uitzending van de 12 discipelen door de Heer Jezus. Hoor het woord van God. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Wordt talrijk en verminder niet in aantal. En dan gaat het om dat woord, daar gaat het me eigenlijk om in deze lezing, dat de Heere zegt, zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Tot zover de eerste lezing, de tweede, Matteüs 10, vers 1 tot en met 20. En Jezus riep zijn 12 discipelen bij zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, die Petrus genoemd werd, en Andreas zijn broer. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer. Filippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, die ook Taddeus genoemd werd, Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen, en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel onderkleren of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waardig. Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als dat het niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. Tot zover. Wij danken de Heer voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. In de verkondiging staan we stil bij vers 16 in het bijzonder, waar we gelezen hebben: zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Ik heb als thema boven de preek geschreven: de christen in deze wereld. Een wonderlijke combinatie, want het is slang en duif. Dus de christen in deze wereld, slang en duif. Voor we daar naar gaan luisteren, zingen we uit Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. En voorafgaand krijgt u de gelegenheid om uw gaven uit liefde te geven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, het 25ste vers. Het thema vanavond: de christen in deze wereld, slang en duif. Gemeente van de Heren, dat gedeelte wat we samen hebben gelezen, met het oog op de uitzending van straks, maar dat zou je kunnen zien als het kleine zendingsbevel. Straks, na de opstanding van Christus, volgt het grote zendingsbevel. Heel bekend, hè? Dat omvat de opdracht om alle volken bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus. Hier is het nauwer. En eerlijk gezegd zat daar ook wel een beetje mijn aarzeling. Hier gaat het om de uitzending van 12 discipelen door de Heer Jezus binnen de grenzen van Israël. Jezus zendt hen niet tot de heidenen. Hij zendt hen niet tot de Samaritanen. Maar we hebben dat gelezen in vers 5 en 6. Tot de verloren schapen van het huis van Israël. Het gaat dus om de prediking van het evangelie van het koninkrijk binnen de grenzen van Israël. Het kleine zendingsbevel. De Heer Jezus is nog maar net begonnen met zijn onderwijs. Van zijn lijden heeft hij nog met niemand gesproken. En toch lopen er lijnen van Matthäus 10 naar Matthäus 28. Van dat kleine naar dat grote zendingsbevel. En van het grote naar het kleine. Heel veel dingen die de Heer Jezus zegt in dit gedeelte, in hoofdstuk 10, die hebben ook betrekking op wat de apostelen later ervaren zullen. Dus waar het grote zendingsbevel eigenlijk heel beknopt is, daar moet je het lezen in het licht van wat de Heer Jezus hier zegt. Hè? Denk bijvoorbeeld maar aan vers 17 en 18. Hè? Ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen ze u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Dat ziet ook op de tijd na Pasen. Dus zoals vaker met het woord van de Heer Jezus zien zijn woorden verder dan het moment alleen. Het licht van Pasen en van Pinksteren valt ook over dit hoofdstuk heen. Dus ook deze woorden mag je lezen in het licht van wat straks met Christus gebeurt. Zijn lijden, zijn niet gehoord worden, zijn dood. Over deze opdracht schijnt het paaslicht. En in die zin, gemeente, moet je dat grote zendingsbevel altijd lezen tegen de achtergrond en in het licht van dit eerdere zendingsbevel. Jezus zendt zijn discipelen erop uit. En in het gedeelte wat we gelezen hebben, bereidt hij hen erop voor wat ze onderweg tegenkomen. Wat hen te wachten staat. En ik zei, ik aarzelde wat, want dat is best aangrijpend. Laten we maar eerlijk zijn. En dan hebben we alleen nog maar het begin gelezen. Als u thuis door zou lezen in dit hoofdstuk, dan gaat het nog even verder, hè. Wat is dat toch, hè? Dat die prediking van het evangelie zoveel oproept in deze wereld. En dat het evangelie van het koninkrijk van God en van de Heer Jezus gezien wordt als een gevaar. Wat is dat toch? Ja, gemeente, zou het niet dit zijn dat het evangelie alles op zijn kop gooit? Dat niemand van ons daarop zit te wachten. We houden het liefst zoals het is, toch? Niemand zit erop te wachten. In dat licht zegt de Heer Jezus dat het voor een discipel genoeg moet zijn dat hij op zijn meester gaat lijken. En hij zegt, zoals het mij verging, zo zal het jullie vergaan. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij voor de duivel uitgemaakt, ze zullen het u doen. Want het evangelie, gemeente, zet alles op scherp. Het is de onderbreking van alles wat wij normaal vinden. En wat wij daarom ook te vuur en te zwaard koesteren en verdedigen. Gemeente, wat is dat toch met het evangelie? Kierkegaard heeft eens gezegd, prachtig voorbeeld. Hij zegt, wat doet het evangelie nou in deze wereld? Hè? En hij gebruikt een gelijkenis en hij vertelt een gelijkenis van een dief die op een nacht inbreekt in een winkel. En dan zou je denken, de volgende ochtend is de winkel leeg, maar dat was niet zo. De volgende ochtend werd ontdekt wat er gebeurd was. Het bleek dat die dief alle prijskaartjes had verwisseld. En hij had de prijskaartjes van de dure dingen aan de goedkope dingen gehangen en andersom. Dus de volgende ochtend bleek dat wat eerst onbetaalbaar was, dat kon je nu krijgen voor een habbekrats. En wat eerst weinig waarde had, dat was nu onbetaalbaar geworden, onbereikbaar. En hij zei, dat is nou wat het evangelie doet. Het zet alles op zijn kop. Wat eerst voor ons het een en al was, is ineens waardeloos. Dat doet het evangelie, toch? Waar we ons kapot voor werken, kun je niet meenemen, het graf in. En dat wat met geen goud te koop is, dat gaat door dat graf heen, mee het eeuwige leven in. En gemeente, laat maar eerlijk zijn, dat is een onthutsende boodschap. Dat is wat het evangelie doet. En ik ga vanmiddag niet dat hele hoofdstuk langs en niet elk woord één voor één, maar ik licht er één woord even uit. En met het oog op jullie roeping kwam ik uit bij vers 16. Heer Jezus, he, die bereidt zich ervoor en zegt, zo zal het gaan, zo zal het zijn. En dan komt hij met zijn woorden, he, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. En ik zeg, ik richt me met dit vers op jullie, maar laat niemand vanavond denken dat de Heer Jezus dat alleen sprak tot die 12 en alleen sprak tot die enkelingen die huis en haard verlaten om het evangelie aan anderen te gaan verkondigen. Kijk, dan had het, en met dat het in het evangelie staat, is het ook een woord voor ons allemaal. Heeft het ons allemaal iets te zeggen? En ik stip dat even aan, gemeente, omdat dat nog wel eens een beetje het idee is. Hè? Dan maken we een categorietje zendingsteksten in de Bijbel. Zeggen, weet je, die zijn voor de zendelingen. Ja, dus we hebben de kerk. En dan een klein stukje van het kerkleven. Dat is de zending. En met dat ik dat zeg, gemeente, dacht ik toen ik het opschreef, dacht ik, ik weet dat er heel veel gebeurt. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, dus daar gaat het vanmorgen of vanmiddag niet om. Maar soms proef je wel eens wat die sfeer, hè? Dat we als kerk misschien wel erg gericht zijn naar binnen. En soms wat weinig naar buiten. Uitzonderingen daar gelaten. Dat kerk zijn toch wel vaak betekent dat we eerst de boel voor onszelf regelen. En als er dan nog wat over is, dan gaan we daarmee de anderen dienen. Als het niet zo is, corrigeert u me maar, dan heb ik niks gezegd. Dat wij allemaal een roeping hebben, dat we als gemeente een roeping hebben, dus ik zeg niet één voor één, maar wel als gemeente, dat we als gemeente een roeping hebben, hè, om alle volken met het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dat lijkt soms wel wat het sluitstuk van de gemeente te zijn. Terwijl wij geloven dat ieder mens, hè, die zonder Christus te kennen sterft, verloren is. En dat er alleen door Christus behoud is. Dat geloven wij toch? Dat je alleen in vrede kunt sterven als je geborgen bent in het bloed van het Lam. Soms denk ik wel eens, voelden we dat maar meer. Maar daarom mogen we dankbaar zijn, gemeente, dat een dienst als deze ons daar ook weer opnieuw aan herinnert. Aan de roeping die we als gemeente hebben in deze wereld. Wat is de kerk? Nou jongelui, wat is de kerk? Misschien dat je hier wel eens zit en dat je denkt, het lijkt wel een museum. Hier wordt de geschiedenis bewaard. Nou, we hebben heel veel geschiedenis hier, maar de kerk is geen museum. De kerk is naar haar aard een marktkraam. Dat is haar diepste drijfveer. Marktkraam van God, van zijn genade, van Jezus Christus, de zaligmaker, niet van enkelingen, maar van de wereld. Wat dat betreft is de zendingsgeschiedenis ook altijd inspirerend. Ik denk dat begint bij de apostel Paulus als hij zegt, ik vind dat zo'n wonderlijk woord. En als hij zegt, de liefde van Christus, dus niet dat wij Christus zo lief hebben, maar de liefde van Christus tot ons, die drijft ons om het evangelie overal te verkondigen. Christus zei, jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld. Niet dat moet je worden, je bent het. Zout en licht. En hoe gaat dat nu toe? Nou, de Heer Jezus is heel eerlijk. Hij zegt, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Lucas heeft het nog iets aandoenlijker, hè? Iets kwetsbaarder. Lucas heeft, ik zend u als lammeren. Te midden van de wolven. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. Woorden en vergelijkingen die ze heel goed kenden. Want zo zag Israël zichzelf vaak in haar verstrooiing onder de volken. Zo zagen zij zichzelf. Wij zijn de schapen onder de wolven, dat zijn de heidenen. Maar hier, ik zei het al, hier gaat het vooral om de prediking van het evangelie binnen de grenzen van Israël. En dan zegt Jezus die woorden, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wolven, dat zijn niet alleen heidenen. En dat kom je niet alleen tegen in Centraal-Azië, maar dat kom je ook tegen in onze eigen gezinten. Soms hebben wolven een heel godsdienstig gezicht. En de discipelen zijn in die wereld als schapen, als lammeren. Dat wil zeggen, nou, wat is nou een lam? Wat is nou een schaap tegenover een wolf? Dat is kwetsbaar, weerloos, machteloos. Moet je even op je in laten werken. Schapen te midden van de wolven. Maar voorop staat het woord van de Heer Jezus. Hè? Ik zend jullie. Dat is de bemoediging. Hij is erbij. Hij weet wat hen gaat overkomen. Ze liggen voor zijn rekening. In zijn hoede. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. We moeten eerlijk zijn vanavond. Zulke woorden kunnen wij soms maar moeilijk plaatsen. Hè? Maar je hoeft niet ver te gaan om te weten wat Christus bedoelt. Staan we vaak niet bij stil, maar het grootste deel van de kerk op deze wereld, het grootste deel van de kerk op deze wereld leeft in onvrijheid, in verdrukking, achterstelling. Schapen met lammeren te midden van de wolven, zonder rechten, zonder vrijheden, achtergesteld. En u zult het wel net hebben als ik, hè? Weet u, ik groeide op als kind in, nou ja, hier in Nederland. Met onze eigen kerk en met onze eigen school, met onze eigen krant. We hebben alles zelf. En dan denk je, dat is normaal, toch? En dan geven we nog wat, geld voor mensen die het verderop wat minder hebben. Maar als je eerlijk gaat kijken in het licht van de Bijbel, moet je zeggen dat wat wij beleven, de plek die wij hebben, dat is in het licht van de Bijbel niet normaal. Dat is uitzonderlijk. Want normaal is het dat de gemeente is zoals Christus haar hier tekent. Hè? Weerloze schapen te midden van de wolven. Dat wil zeggen, bij hen helpt de macht van het getal niet. Ze hebben geen voorrechten, ze hoeven die ook niet. Weerloos staat de christen in deze wereld met alleen het woord van haar meester. Het enige wat telt is dat zij weten, en zij die onderweg gaan, dat ze weten dat ze van Christus zijn en dat hij hen gezonden heeft. En ik zeg het je vanavond ook vast, zonder dat je dat weet hou je het niet vol, ook niet even. Dat je in zijn naam gaat. Ik zend u. Zo zend ik u. Hij weet wat er gaat gebeuren. Dus het evangelie, gemeente, brengt ons niet alleen maar, zoals we dat vandaag zeggen, in conflict. In een innerlijk conflict. De Heer Jezus bereidt zijn discipelen erop voor dat het ook wel eens kan komen tot machtsvertoon. Tot geweld tegen hen vanwege het evangelie. En tegelijkertijd zeg ik, zolang dat er niet is, mogen we de Heer daarvoor danken. Je hebt ook wel eens mensen die zeggen, weet je nou, het wordt hoog tijd dat dat eens komt bij ons. Dan denk ik, nou wees maar voorzichtig. Wees maar voorzichtig. Mag ook dankbaar zijn voor wat de Heer geeft. Dat we in de vrede van dit land vrede hebben. Zoals we dat lazen uit Jeremia. Maar tegelijkertijd is het ook een spiegel. Hè? Als je dat leest. Kijk, zolang het ons... Nou, zolang we al die vrijheden en voorrechten nog hebben, is het niet zo moeilijk om te belijden dat je christen bent. Zolang het comfortabel blijft, maar toen ik dit las, gemeente, dacht ik, als we nou eens zouden tegenkomen wat de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen zegt, als wij dat tegenkomen, zouden we hier dan ook zitten? Jongelui, zou je ook christen zijn? Als het je iets zou gaan kosten, iets van wat Jezus hier noemt, achtergesteld, belaagd, veracht. Zo'n hoofdstuk. En want die discipelen, ze worden gezonden en ze gaan, hè, ze gaan. Als ik dit hoofdstuk lees, dan denk ik, Heere, heb ik nu zo'n liefde voor u, dat ik dat zou verdragen? Is in mijn hart nou zoveel verwondering over uw genade, uw komen naar deze wereld, in het licht van Pasen, uw dood, dat u in onze plaats de toorn van God gedragen hebt? Of is ons geloof een dun vernis, een soort glanzend laklaagje over een koud hart? Kijk, gemeente, dat gezonden zijn van de discipelen door Jezus heeft natuurlijk alles te maken met dat hij ook hun hart heeft aangeraakt. Hè? Misschien weet je dat wel. Nou, ik zei het al, ik trek het vanavond ook even wat breder als het over roeping gaat. Heel vaak is het zo dat zij zich geroepen weten tot de dienst van het evangelie, die eerst zelf het evangelie zijn gaan verstaan. Dus waar je zelf de ruimte van het evangelie ziet, de gewilligheid van de Heer Jezus, nou dan wil je wel dat iedereen het weet. Ik weet nog, toen ik zelf nadacht over roeping, bracht me dat erg in verwarring. Wilhelmus aan Brakel, dat was het boek wat we thuis hadden staan. Die schrijft over de roeping tot het ambt. Hij zegt, ja, je moet wel oppassen, want als je zelf tot geloof komt, dan heb je meestal ook direct het gevoel dat je geroepen bent om het evangelie te gaan verkondigen. Dat valt heel vaak samen, hè? Als God als de Heer je roept uit de duisternis, uit je eigen duisternis tot zijn wonderbaar licht, tot de vrede van de vergeving van zonde, dan ligt daar ook niet zelden die andere roep in vervlochten. Als je zelf iets van de liefde van Christus en de liefde van de Vader gezien hebt en ervaren, dan gun je dat toch elk mens. Ik zou vanmiddag al willen zeggen, dat mag je best serieus nemen. Weet je, dan zie je niet alleen mensen, maar dan zie je zielen. Hè? Zo ging het bij de bekende David Martin Lloyd-Jones. Ik weet nog dat ik als student dat zijn levensbeschrijving las en ik heb het aangestreept. Destijds omdat het me geholpen had. Hij zei, ik had niet zo'n duidelijke roeping als sommigen. En daarom dacht ik, ga maar gewoon door met wat ik aan het doen ben. Geen bijbeltekst. Hij zegt, maar als ik door de straten van Londen liep, dan zag ik geen mensen. Maar dan zag ik zielen die onderweg waren naar de rechterstoel van Christus. Ik kon ze niet anders zien dan mensen die in het licht leven van de eeuwigheid. En terwijl hij bezig was om dokter te worden. U zegt, we hebben ook goede dokters nodig, zeker. Daar gaat het natuurlijk vanavond niet om. Maar in zijn hart kwam die gedachte. Hij zegt, als ik ze nou beter maak om door te zondigen. Wat zou het groot zijn als de Heer mijn leven wil gebruiken om hun ziel voor eeuwig te genezen. Hij zegt, zo ging het bij mij. Ik kwam er niet los van die gedachte dat velen verloren gaan zonder Christus. En daarom ben ik die weg maar gegaan. Zo kan het ook gaan, hè? Zo kan het ook gaan. Dus de vraag is niet, dat zeg ik even tegen de jongeren, de vraag is natuurlijk niet alleen maar wat wil ik worden. Hè? Dat wordt van kinds af aan al aan ons gevraagd, wat wil jij worden? Nou, daar kunnen we uren over praten wat we allemaal wilden worden. Ik denk dat dit er niet in stond, of wel? Zouden we als christenen onder elkaar niet ook veel meer die vraag moeten stellen, wat zou de Heer nou willen dat wij worden? En dan zeg ik echt niet dat we allemaal in de dienst van het evangelie terechtkomen, maar gaan we niet al te snel aan die vraag voorbij? Vraag het maar aan de jongeren die die keus nog moeten maken. Wil je die vraag eens overwegen, biddend, voor het aangezicht van God? Heere, wat wilt u eigenlijk met mijn leven? Terug naar de tekst. Want Heer Jezus zegt dat jullie zullen de weerstand ontmoeten, tegenstand. Maar hij zegt ook, je hoeft het conflict niet te zoeken. Dat vind ik bijzonder. Dus hij zegt, jullie gaan als schapen te midden van de wolven. Maar hij zegt, jullie zijn geen conflictzoekers. Hoe staat een christen in deze wereld met dat evangelie? Hoe ben je nu getuige van de Heer Jezus? Is dat, en dan zeg ik het maar even heel plat, is dat door overal als een olifant door de porseleinkast te lopen? Sommige mensen denken dat. Nee, zegt de Heer Jezus, hij zegt, ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. Wees dus, daarom, wees bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Dat is een wonderlijk woord, hè? En niet in het minst, denk ik, omdat dat vergelijk met die slangen op ons een beetje vreemd overkomt. Of niet? Het gedrag van slangen. Ik was er als kind al bang voor. En dat is niet beter geworden. Ik ken alleen Freek Vonk die van slangen houdt. En verder bijna niemand. En een slang heeft voor een christen sinds Genesis 3 ook nog een andere bijsmaak. Hè? En toch trekt de Heer Jezus hier dat vergelijk. In positieve zin. Hij legt de vinger bij de bedachtzaamheid van de slang. Hoe ben je nou getuige? Wees voorzichtig als de slangen. En dat woord, dat betekent zoveel als scherpzinnig, alert, wijs, slim. Luther vertaalt met kloeg. Waar ons Nederlandse woord kloek vandaan komt. Hè? Voor zover ik het heb kunnen zien, gemeente, bedoelt de Heer Jezus hier dat zijn discipelen een voorzichtigheid nodig hebben die doordacht is. Die inzicht heeft. Ik denk aan Paulus. Hè. Voordat hij preekt op die Areopagus, heeft hij eerst heel grondig door die stad Athene heen gelopen. En heeft het in zich opgenomen. En wat zijn dit voor mensen? Waar praten ze over met elkaar? Waar zijn ze mee bezig? Wat zijn hun gebruiken? Hoe uiten ze zich? Ook in het geestelijke. En hij zegt op een andere plaats dat hij de Joden een Jood geworden is en de Griek een Griek. En dat is niet omdat hij overal een chameleon was die zich aanpaste aan zijn omgeving. Maar hij zegt dat was om ze voor Christus te winnen. Het is een oude uitleg die erop wijst dat de slang, als er gevaar dreigt, zich zo oprolt hè, dat zijn lijf zijn hoofd beschermt. En de kerkvaders zeiden, zo moet een christen nou ook zijn. Als die voorzichtig is als de slangen, moet altijd het hoofd. Hè? Christenen zijn geen heethoofden, maar ze houden het hoofd koel en ze beschermen hun gedachten. Ze blijven rustig denken en ondertussen zijn ze op hun hoede. Voorzichtig als de slangen en, zegt Jezus, oprecht als de duiven. Dat woordje oprecht kent ook weer een aantal andere woorden die daaromheen hangen. Het betekent open. Soms zelfs argeloos. Eerlijk ook. Zuiver. En het heeft de ondertoon van eenvoudig. Discipelen, zegt de Heer Jezus, dat zijn duiven. Ik heb er niet veel verstand van, gemeente, maar als ik een duif zie, denk ach, duiven zijn net schapen, toch? Ze vallen niet aan, het zijn geen roofdieren. Ze hebben iets weerloos, iets aandoenlijks. En het bijzondere van het woord van de Heer Jezus is dat hij die twee dingen nu naast elkaar zet. Hè? Hij zegt, beide zijn nodig, voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Levende christen in de dienst van het evangelie is op zijn hoede. Maar niet angstig. Dat is belangrijk. Op zijn hoede, maar niet angstig. Ik vind het zo mooi. Het evangelie weet hele verlegen mensen trouwe getuigen te maken. In alle bescheidenheid en voorzichtigheid. En tegelijkertijd is alertheid nodig. Hè? We bewegen ons als schapen te midden van de wolven. De Heer Jezus die roept hier zijn gemeente op hè, om scherp te zien. Ik vraag u vanavond, maar doet u dat eigenlijk? Ziet u scherp? Of slaap je? Of zijn we struisvogels die met de kop in het zand staan en denken we zien wel wat er gebeurt. Als we hem er weer uithalen, dan hopen we maar dat het beter is. Nee, zegt de Heer Jezus, de kerk is geen struisvogel. Ze heeft open ogen, ze ziet wat er gaande is, ze is op haar hoede. Weet waartoe Christus je roept. Ken de tijd waarin je leeft. Proef en beproef de geesten, ook de tijdgeest die je inademt. In wat voor wereld leef ik eigenlijk? Waar beweeg ik mij eigenlijk in? Waar liggen hier? Waar ligt hier nou de kans voor het evangelie? Bij deze mensen. Maar ook waar ligt de weerstand? En het spannende, tenminste zo ervaar ik dat tenminste, zit er maar in dat de Heer Jezus die voorzichtigheid van de slangen en de oprechtheid van de duiven naast elkaar zet. Hij zegt, je hebt het allebei nodig. Een christen is een slang en een duif. Onbevangen en alert. Met dat woord laten we jullie gaan. We bidden jullie heel veel wijsheid toe. Deze woorden van Christus gaan met jullie mee. Ik zend jullie. Daarmee is ook gezegd, weet u, zending is niet, het is zending. Hè? Het is niet de onderneming van een paar mensen. Ik zend u. Dat wil zeggen, in mijn naam. Dan ben je op hem aangewezen. Op hem. Op wie de geest neerdaalde als een duif. En van die duif, daarvan heeft de Heer Jezus gezegd, die zal, hè, die trooster, die blijft bij u in der eeuwigheid, hier en daar. De Heer zegent zijn woord om Christus wil. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, onze God, wij danken voor uw woord. Wat niet alleen vol is, Heere, van troost. De diepste troost die we als mens kunnen horen. Maar wij danken u ook, Heere, dat uw evangelie een evangelie is dat ons opeist. Met heel ons hebben en houden voor u. Op de plaats waar u ons roept. Ook in ons gezin. Ook op ons werk. Of als u ons roept om uit te gaan. Of we het evangelie nu verkondigen of dat we het evangelie mogen leven. Heere, zegen uw woord. En laat het met ons meegaan. Dat bidden we in het bijzonder, Heere, voor onze broeder en zuster. Zegent u hen, Heere. We vragen om uw bewaring. Uw nabijheid. Uw troost. Dat u met hen gaat, Heere. Ook als het misschien soms moeilijk is. Dat u hen de kracht geeft, Heere, om hier los te laten. En daar te hechten, te wonen, te zijn. En dat ze mogen ervaren, Heere, dat u dezelfde bent. Ja, Heere, laat het voor hen een zegen zijn. Een verrijking. We bidden, Heere, voor de kinderen. Dat u ook voor hen, aan ieder van hen geeft, Heere, wat ze nodig hebben. In hun eigenheid, maar ook met elkaar. Leg uw handen om dit gezin heen, Heere, en zegent u hen. We bidden zo, Heere, voor het werk ook van OM, van andere organisaties die zich inzetten, Heere, om mensen uit te zenden. Heere, geef daar uw rijke zegen over. U hebt het beloofd dat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Heere, in dat vertrouwen zenden wij uit. In dat vertrouwen steunen we het ook, Heere. En we danken u dat het kan. Dat u ons de middelen geeft. Dat er een gemeente achter staat. Heere, geef dat we ook daarin onze zegeningen tellen. En u daarvoor danken. Heere, we bidden dat u met ons meegaat. In deze nieuwe week. Heere, voor hen die thuis met ons verbonden zijn in deze dienst. Heere, u kent hen één voor één. Of waar ze ook zijn. Heere, maar geef hen allen wat ze nodig hebben, uw nabijheid, uw genade, troost, Heere, kracht. En gaat u zo ook met ieder van ons hier mee de nieuwe week in. Heere, bewaar uw woord in ons hart, het woord van vanmorgen, het woord van vanmiddag. U weet wel waar u het hebben wilt en wat u ermee bedoelt. Heere, werk het zelf uit en zegent u ons. En wij bidden u vooral, Heere, laat in uw gemeente. En dat vragen we, Heere, niet alleen voor onszelf, maar dat vragen we voor alle plaatsen waar uw woord beleden wordt als woord van u. Laat het vuur branden, Heere, van de liefde van u, Heere Jezus. Dat wij geen kerk zijn die ons ding doen. Maar dat wij gemeenten zijn, Heere, hier in deze stad die gedrongen worden door de liefde van u, Heere Jezus. Eén voor één en met elkaar. Alsjeblieft, Heere. Geef ons uw geest. Opdat we niet onbewogen, maar bewogen zullen zijn. En geef ons dan ook de woorden en de wijsheid. Om ons niet te schamen voor u, Heere Jezus. En uw evangelie. Want het is kracht tot redding voor ieder die gelooft. Heere, hoor ons gebed. Neem onze dank aan. In Christus' naam. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 72. Een psalm die een profetie is over het rijk van Christus. Een psalm die een belofte is voor ieder van ons. Hier en op heel de wereld. Psalm 72 vers 9. We gaan nu in vrede. U mag straks, als u hier in de kerk bent, na de zegen weer gaan zitten. We nemen afscheid van de kijkers en de luisteraars thuis. Maar niet zonder dat we in de naam van de Heere u zijn zegen hebben meegegeven. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.